Laten we eerst bidden met elkaar. Zullen we de avond beginnen met gebed. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor dit moment. En als we na gaan denken over uw plan, ja. Wie zijn wij, Vader, dat we daar iets over mogen zeggen of mogen nadenken? Maar u hebt er zelf zoveel over gezegd in de schrift, in uw woord. Vader, u heeft de apostel Paulus dat geopenbaard. Die heeft het opgetekend in brieven. En 2000 jaar later mogen wij dat lezen. En Vader, we mogen daar rijk van worden. We mogen dat inademen. En we mogen dat gebruiken als zuurstof voor ons leven. In deze tijd. Vader, want u heeft ons als leden van het lichaam van Christus zo'n hoge status gegeven, Vader. En dat is onbegrijpelijk en fantastisch, Vader, dat wij instrument zijn in uw hand. En dat u ons gebruikt, Vader, niet alleen nu, maar ook straks. En alles gaat toe naar het einddoel van uw plan, Vader, dat u uiteindelijk alles in allen zal zijn. En Vader, dat is allemaal door u zo bedacht, door u in gang gezet. En u gaat met vaste tred, gaat uw plan door. U heeft gewoon de tijd, Vader, dat alles zich ontrolt naar uw plan. Wilt u met ons zijn, Vader, vanavond? En als wij de schriften gaan lezen, Vader, wilt u dan onze harten openen om dat te ontvangen? En dat te gebruiken in ons leven, Vader, tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, dank u wel dat we ook zo elkaar kunnen ontmoeten vanavond. Het is wellicht het belangrijkste dat we met uw woord bezig zijn, maar we kunnen ook, het is ook een punt om elkaar te zien en om elkaar weer te versterken, Vader, dank u wel daarvoor. Vader, zo bent u met uw geest in ons hart aanwezig vanavond. En daar dank u voor, Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja, we gaan nadenken over Gods plan. Nou, goedenavond. Ja, er zijn nog genoeg lege stoelen. We hebben de afgelopen zondag hebben we een kinderliedje gezongen met elkaar. En dat is het kinderliedje God heeft een plannetje. Een heel mooi plannetje, heb jij dat al gehoord? Een heel goed ideetje voor alle mensen, weet je. Heb jij dat al gehoord? Al regent het gaat door, enzovoort. Nou, als u dat zingt, dan denk ik dat u automatisch denkt aan het plan van God van tijdperken. God heeft een plan van tijdperken, van eonen. He, en u weet dat dit plan van tijdperken van God, dat kan je halen uit de schrift, 5 tijdperken is. En u weet ook dat God in 5 tijdperken, in die 5 tijdperken, tot zijn einddoel komt. Dat is als hij zal zijn alles in allen. Als u dat weet, als u dat vanuit de schrift weet, dan weet u al ontzettend veel. Dan weet u al ontzettend veel. Maar ik zeg u vanavond dat u misschien dan nog maar pas de helft weet van Gods plan. Pas de helft weet. Want kent u ook de ingrediënten van Gods plan die God gebruikt om uiteindelijk alles in allen te worden? Kent u die ingrediënten? Kent u de fundamenten van Gods plan? Waarop dat plan van God rust, waarin hij uiteindelijk alles in allen gaat worden. Als u de ingrediënten niet kent, dan lijkt het op het volgende voorbeeld. U krijgt op een avond gasten op bezoek. En u loopt naar de boekenkast. En u trekt een kookboek uit uw boekenkast. En u gaat eens bladeren in dat kookboek. En u wil een fantastisch gerecht koken. Hè? En ja, u ziet, ja, dit is een geweldig gerecht. Hè? Dit ga ik koken voor mijn gasten. Geweldig. En u gaat lezen in de beschrijving. En oh, het kost mij 30 minuten aan voorbereidingstijd om het klaar te maken. Maar de ingrediënten staan er helemaal niet in. Ja, hoe moet ik dat dan klaarmaken om te komen tot dat eindgerecht, dat heerlijk eindgerecht? Nou, vanavond wil ik met u een heerlijk gerecht gaan koken. En dat gerecht heet Gods plan. En we zien op het plaatje hoe uiteindelijk dat gerecht eruit gaat zien. Dat hij alles in allen gaat worden. En we lezen dat dat 5 eonen lang is, dat plan van God. God doet er gewoon 5 eonen over om uiteindelijk alles in allen te worden. En vanavond wil ik samen met u vanuit de schrift speciaal gaan letten op de ingrediënten die God tijdens het koken gebruikt. Om uiteindelijk alles in allen te worden. Misschien verbaast u dit als u dit leest. Alleen de apostel Paulus openbaart Gods plan. Misschien denkt u wel bij uzelf, als we gaan nadenken over Gods plan, dan kan je dat in heel de schrift lezen. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Als je dat gaat bekijken in de schrift, dan komt het plan van God maar sporadisch voor. Gaat u maar na. Gaat u maar lezen in het Oude Testament. En u vindt nergens een vermelding over het plan van God. Gaat u maar lezen in de Evangeliën. En nergens vindt u een vermelding over het plan van God. Ook niet in het boek Handelingen. Pas als we aankomen bij de Romeinenbrief. En in het 3e hoofdstuk. Dan vinden we de eerste vermelding. Dat een handeling van God wordt gekoppeld aan het plan van God. Een handeling van God wordt gekoppeld aan het plan van God. En als je dan verder gaat lezen in het Nieuwe Testament, dan kom je er ineens achter, er is eigenlijk maar 1 apostel. Die 1 apostel in de hele schrift, die spreekt over het plan van God. En dat is de apostel Paulus. En zelfs de apostel Paulus gaat pas spreken over het plan van God als hij zelf op een bepaald punt van geestelijk inzicht in zijn apostelschap is gekomen. Hij gaat er pas als eerste erover spreken in de Romeinenbrief. Wonderlijk is dat, hè? Het is natuurlijk wel zo dat alles wat we in de schrift kunnen lezen, van Genesis tot Openbaring, alles wat daarin gezegd wordt, heeft natuurlijk wel te maken met de uitwerking van Gods plan. Maar ga je sec kijken wie het plan van God vermeldt, dan is de apostel Paulus de enige. U moet vanavond niet de verwarring maken dat de wil van God hetzelfde is als het plan van God. Dat is niet zo. Dat zijn 2 verschillende dingen. Het zijn ook 2 verschillende Griekse woorden. Die gebruikt worden. De wil van God is ongelijk, ongelijkteken, aan het plan van God. Hè? Als je kijkt naar Gods wil, dan is dat in het Grieks zijn telema, zijn geopenbaarde wil. En een enkele keer vinden we ook in het Nieuwe Testament iets over Gods bedoeling. Hè, dat is zijn boulema, zijn verborgen wil. Maar gaan we nadenken over zijn plan, Gods plan, dan is dat zijn prothesis in het Grieks. Ziet u wel? Dat zijn 2 verschillende Griekse woorden. Telema en prothesis. Stel voor dat je zou nagaan denken vanavond over Gods wil. Dat gaan we niet doen. Dat is een andere Bijbelstudie. Ja, dan vind je dat door heel de schrift, Gods wil. Want David heeft het al over Gods wil in de psalmen, bijvoorbeeld. En Jezus in de Evangeliën spreekt heel vaak over de wil van zijn vader. Petrus en Johannes hebben het diverse keren in hun brieven over de wil van God. En zelfs Paulus spreekt in zijn brieven vaker over de wil van God dan dat hij spreekt over het plan van God. He, Paulus zegt al bijvoorbeeld in zijn eerste brief die hij schrijft, heeft hij het al over de wil van God. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 16 tot 18 zegt de apostel, verblijd u te alle tijden, bid zonder ophouden. Dankt onder alles, want dat is de wil, telema, de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Dus hier vinden we dat Paulus een stukje van de wil van God openbaart. Wat is het verschil tussen de wil van God en het plan van God? Zou iemand dat kunnen zeggen? Wat is daar het verschil tussen? Tussen de wil van God en het plan van God. Ja, tegen zijn geopenbaarde wil. Ja. Ja, en het plan niet. Ja.
Het plan staat vast.
Het plan staat vast, ja. De wil van God is een uitdrukking van God van zijn verlangen. Een uitdrukking van God van zijn verlangen. En dan met betrekking tot een persoon of met betrekking tot een omstandigheid. Passen we dat toe op deze tekst? Hè? God drukt zich uit. God drukt zijn verlangen uit. Nou, wat drukt God uit? Door de apostel Paulus laat hij schrijven: verblijd u te alle tijden. Hij laat dat door de apostel zeggen tegen de Thessalonicenzen. Wat is Gods verlangen? Wat drukt hij uit? Nou, verblijd je te alle tijden. Bid zonder ophouden. En dankt onder alles. Dat is de wil van God. Ziet u wel? Dat is de uitdrukking van God van zijn verlangen. Met betrekking tot een bepaald persoon. Hier de Thessalonicenzen. En natuurlijk door de Thessalonicenzen aan ons. Wij kunnen dit ook lezen. En wij kunnen dit ook toepassen. Het plan van God. Het plan van God. Is de weg die God gaat naar zijn einddoel. Dat is het plan van God. De weg die God gaat naar zijn einddoel. Dus het plan van God heeft altijd een einddoel voor ogen. Een uiteindelijk resultaat. Een voltooiing. Dat God zal zijn alles in allen. Dat zit erachter, hè? Dat heeft te maken met het plan van God. Als ik nou het verschil zou moeten uitleggen tussen de wil van God en het plan van God. Jan die gebruikte afgelopen zondag een voorbeeld uit het voetbal. Hè? Ajax geloof ik had hij het over. Nou, ik zou ook een voorbeeld kunnen geven uit de voetbal. Stelt u voor, een voetbalspeler op een veld, een voetbalveld, tijdens een wedstrijd. Wat is de wil van de voetbalspeler? De wil van de voetbalspeler op dat moment is het in bezit krijgen van de bal. Of als hij de bal heeft, zou natuurlijk ook kunnen, het in bezit houden van de bal. Dat is de wil van de voetbalspeler. Maar wat kan nou het plan zijn van diezelfde voetbalspeler? Dat is met die bal via een bepaalde weg het schoppen in het doel van de tegenstander. Hij wil een doelpunt scoren. Een uiteindelijk resultaat. Nou, dat is een beetje in een eenvoudig voorbeeld het verschil tussen de wil van God en het plan van God. Hoe vaak komt dat dan voor? Ik zei het net al, het plan van God. Dus als je gaat kijken naar de combinatie van plan en God, het plan van God, dat komt maar heel sporadisch voor. 7 keer vinden we dat maar in de brieven van Paulus. 7 keer. Vinden we in Gods woord de combinatie van het woord plan, prothesis, met God. Het plan van God. En dan van die 7 keer komt het 5 keer voor als zelfstandig naamwoord. Prothesis, plan, plan van God. 2 keer in de Romeinenbrief. 2 keer in de Efezebrief. En 1 keer in de 2e Timotheusbrief. En 2 keer komt dat voor als het werkwoord van plan. Plannen. God plande. Hij plande. Protitemi. Nou, dat vindt u 1 keer in de Romeinenbrief. En 1 keer in de Efezebrief. Laten we bij het begin beginnen. Dan begin ik met u te lezen in Efeze 3, vers 10 en vers 11. En ik ben me ervan bewust dat ik dan zo in de tekst inval. Dan zal ik even lezen vanaf vers 8. En dan pakken we even vanaf vers 10 dadelijk vanuit de sheet pakken we dat op. Efeze 3, vers 8 staat mij. Ik lees even voor uit die concordante Nederlandse tekst. Hè. Staat mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natie, de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus, als evangelie te verkondigen en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimnis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God, en dan pakken we hem hier op, in God, die, vers 10, alles schept. Opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. en dan de NBG zegt, naar het eeuwig voornemen. Maar de Nederlandse tekst, hè, vanuit het Grieks zegt, in overeenstemming met het plan, prothesis, van de eonen. Dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Nou, wat kunnen we leren uit deze tekst? Ten eerste dit. Dat God gelukkig geen eeuwig voornemen aan het uitvoeren is. Gelukkig niet. Als God een eeuwig voornemen aan het uitvoeren is, dan heeft hij een plan, een voornemen, waar hij eeuwig mee bezig is. Waar hij altijd maar mee bezig is en nooit een einde kent. Als God een eeuwig voornemen heeft, dan is hij eeuwig bezig met een plan en je kan nooit het resultaat zien van dat plan. Wat is dat voor een voornemen? Waarmee je eeuwig bezig bent, wat nooit tot een einde komt. Wat nooit tot een voltooiing komt. Wat nooit tot een uiteindelijk resultaat komt. Nee, gelukkig niet, hè. God is niet bezig met een eeuwig voornemen. God is bezig met een plan van tijdperken, van eonen. En zoals iedere eon een begin en een einde heeft, zo heeft Gods plan van eonen, had in het verleden een begin. En zal een heerlijk einde hebben in de toekomst, als hij alles in allen zal zijn. God is bezig met een plan, een prothesis van eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Weet u wat nou zo bijzonder is? Dat dat plan van eonen, wat God aan het uitvoeren is in zijn Zoon, Christus Jezus onze Heer, dat is eigenlijk door God speciaal gebouwd rondom zijn Zoon, Christus Jezus onze Heer, want die is het aan het uitvoeren, hè, voor zijn Vader, maar ook rondom de gemeente, de uitgeroepen gemeente. Want hier staat dat dat plan van eonen is in overeenstemming met opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Dus wij, als lichaam van Christus, zijn in dat plan van God van eonen essentieel. God heeft dat uitgeroepen gemeente, wij leden van het lichaam, uitgekozen om vanaf nu die veelvuldige wijsheid bekend te maken. Nu en straks, te midden van de hemelingen. Aan de hoogsten, de soevereiniteiten en volmachten, aan de hoogsten van de hemelingen. Dus dat betekent dat dat plan van eonen een hemelse setting heeft. Begrijp je dat? Een hemelse setting. Hier staat niet het Joodse volk. Of hier staat niet de mensen van de aarde. Maar het plan van eonen gaat in hoofdzaak over dat nu, door de uitgeroepen gemeente, u en ik, wij, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Waar? Te midden van de hemelingen. Oh, dat is geweldig, hè? Dat is fantastisch. Dat is niet te geloven eigenlijk.
Dat is wel toekomst.
Dat is nou de staat op dat nu. Mag je nu ook al doen.
Ja, maar het wordt je nu bekendgemaakt, maar ja. Dat is wel toekomst.
Ja, ja, dat zal zeker in de toekomst het geval zijn met ons verheerlijk lichaam. Dat we daar straks zullen zijn. Ja, fantastisch is dat. Nou, wat zijn nou de ingrediënten die God gebruikt in dat plan? Om uiteindelijk alles in allen te worden. Ik heb het genoemd, de 5 ingrediënten van Gods plan. Dat is ten eerste rechtvaardiging. Verzoening, ten tweede. Ten derde, Gods keuze. Ten vierde, het al ophoofden in Christus. Ten vijfde, genade ons gegeven in Christus Jezus. Dit zijn de 5 ingrediënten van Gods plan. Wat God gebruikt tijdens het uitvoeren van zijn plan om straks alles in allen te worden. Deze ingrediënten gebruikt God tijdens het koken om alles in allen te worden. En dat is heel wonderlijk, want misschien dacht u wel tot vanavond toe. Als u wat hoort tijdens een Bijbelstudie of tijdens een predikatie of op een themadag in Maarn. Als u wat hoort over verzoening. Of als u wat hoort over het al ophoofden of over genade. Of over rechtvaardiging. Misschien dacht u wel tot vanavond toe, dat zijn allemaal losse onderdelen in de schrift. Maar dat is niet waar. Want vanavond wil ik u bewijzen dat deze vijf ingrediënten van Gods plan een hele sterke samenhang hebben. Gekoppeld zijn aan elkaar. Ze zijn zo sterk, hebben ze een samenhang, dat ze te brengen zijn onder één noemer. Onder één noemer. En dat is Gods plan. Zijn protheses. Want wat wil ik met u doen? Ik wil deze vijf ingrediënten, wil ik aan de hand van de schrift, dit zijn natuurlijk ook vijf teksten, wil ik met u in het kort gaan lezen. En dan zult u zien dat elk ingrediënt, wat hier staat, in de tekst, wordt gekoppeld met Gods protheses, met zijn plan. Voordat we dit gaan doen, moet eerst dit bij u helder voor ogen staan, denk ik. Er staat in Romeinen 11, vers 36, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wat wil ik nou zeggen met deze tekst? Daar wil ik mee zeggen dit. Dat God tijdens het koken van zijn gerecht, tijdens het uitvoeren van zijn plan, wat hij uitvoert in zijn Zoon, Christus Jezus onze Heer, dat God tijdens het koken nog geen millimeter van onze eigen wijsheid, nog geen millimeter van onze eigen werken, nog geen millimeter van onze hulp gebruiken kan bij de uitwerking van zijn plan. Nog geen millimeter. Als God ons wil gebruiken tijdens het koken, dan is dat slechts dat hij ons daarvoor uitkiest en dat hij ons gaat hanteren. Geen enkel eigen werk van onszelf. Kijk, misschien dat God u uitkiest om een, hoe heet zo'n ding, klopper, garder, een garder te zijn. Dat God u uitkiest om een garder te zijn. En die garder gaat hij gebruiken, en wat doe je daarmee? Het opkloppen van de slagroom. Dat hij u wil gebruiken voor het toetje van zijn plan. Misschien dat God u uitkiest om een dunschiller te zijn in zijn plan. En hij gaat dat hanteren. Hij gaat daarmee de aardappelen schillen voor het hoofdgerecht. Maar wat ik wil duidelijk maken is dit. Dat God tijdens het uitvoeren van zijn plan nog geen millimeter van onze eigen werken, van onze hulp of eigen wijsheid kan gebruiken. Hij kiest ons uit om ons te hanteren in zijn plan. Geen enkel eigen werk van onszelf. Nou, laten we nou maar snel naar het eerste ingrediënt, dat was rechtvaardiging. Waar wordt Gods plan gekoppeld aan rechtvaardiging? Nou, hoe kan het ook anders in Romeinen 3? Wat staat daar? Daar staat. Kunt u het lezen? Maar nu, staat er, apart van de wet is een gerechtigheid van God geopenbaard, door wet en profeten getuigd. Een gerechtigheid van God door Jezus Christus geloof voor allen en op alle die geloven. Ja, absoluut, hè? Die gerechtigheid van God is op de eerste plaats geopenbaard voor ieder mens. Voor allen. Hè, dat staat op de eerste plaats hier. Voor, en op allen, en natuurlijk op allen, degene die God nu al geloof gegeven heeft. Absoluut. En op allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En dan komt het. Gerechtvaardigd om niet in zijn genade. Door de vrijkoping welke in Christus Jezus is. Die God plende, protitemi, die God plende als een gunstig stemmende bescherming. Door het geloof in zijn bloed. Wat kunnen we leren uit deze verse? Nou, dat dit de eerste keer is in de schrift, dat een handeling van God wordt gekoppeld aan het plan van God. Eigenlijk beter gezegd aan datgene wat hij plande. Protitemi. En datgene wat hij plande is gecentreerd in Christus Jezus. Christus Jezus. Dus God plande niet in Jezus, in de status die de Zoon van God had tijdens zijn bediening hier op aarde. Nee, God plande in Christus Jezus. In de Zoon van God die de dood overwonnen heeft. Die door God gezet is op de hoogste plaats in het universum. Boven elke macht, kracht en heerschappij. Met zijn overwinning over de dood heeft Christus Jezus bewezen dat hij voor eens en voor altijd het probleem van de zonde teniet heeft gedaan. En daardoor een pad van vrijkoping voor ieder mens heeft geëffend. Voor ieder mens. Nou, hoe gaat de apostel Paulus dat nou doen in Romeinen 3? Dat is heel mooi als je dat leest, hè, dat derde hoofdstuk. Hij gaat eerst ieder mens brengen in een hopeloze en uitzichtloze situatie. Want moet je kijken. In Romeinen 3 vers 10 zegt de apostel eerst: niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstaat. Ben ik dat? In Romeinen 3 vers 10 brengt hij eerst ieder mens in een hopeloze en uitzichtloze situatie. Want hij zegt: niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. En daar zou je als mens er nog tegenin kunnen brengen, maar de Jood dan, die had toch de wet ontvangen? Nou, in vers 20 haalt hij de Jood bij. Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor God, voor hem gerechtvaardigd zal worden. Want wet doet zonde kennen. De wet hielp de Jood ook niet naar het pad van rechtvaardigheid. En dan in vers 24. Nee, sorry, vers 23. Brengt de apostel ieder mens onder een eindconclusie. En wat is die eindconclusie? Want allen, ieder mens, want allen hebben gezondigd. Ieder mens is zondaar. En missen de heerlijkheid van God. Dat is de eindconclusie van de apostel Paulus. Nou, tegen de achtergrond van deze hopeloosheid en uitzichtloosheid, dat ieder mens zondaar is, openbaart de apostel Paulus voor de eerste keer de eerste pijler, het eerste ingrediënt, rechtvaardiging, wat hij koppelt aan Gods plan. Wat openbaart Paulus? Nou, dat namelijk dat God die plande Christus Jezus als een gunstig stemmende bescherming. Dat wil dus zeggen dat door het offer van de Zoon, door het geloof in zijn bloed, God nu gunstig kijkt naar ieder mens. God nu gunstig kijkt naar ieder mens. En alvast diegene rechtvaardigt die gelooft. Om niet in zijn genade. Dus het plan van God. In het plan van God was het dus noodzakelijk dat er een mensheid zou zijn die in een hopeloze en uitzichtsloze situatie terecht was gekomen. Maar het plan van God voorzag ook in de Zoon, die dat offer bracht aan het kruis en die de dood overwon. En daardoor, doordat hij de dood overwon, plande God hem als een gunstig stemmende bescherming. Zodat God, als God nu naar de mensheid kijkt, hij gunstig naar de mensheid kijkt in het offer van de Zoon en alvast diegene rechtvaardigt die hij geloof gegeven heeft, om niet. Geweldig, hè? Rechtvaardiging gekoppeld aan God die plande. Nou, ik dacht nog even, heeft u wel door wat nou eigenlijk rechtvaardiging betekent? He, want als je rechtvaardiging vergelijkt met vergeving, dan gaat rechtvaardiging er zoveel bovenuit. Is zoveel hoger dan vergeving. Vergeving was altijd voor een bepaalde periode. En daar kon op terug worden gekomen. Maar rechtvaardiging is, we zijn door God vrijgesproken van elke schuld. Dat is definitief. Er kan niet meer op worden teruggekomen. We zijn niet schuldig verklaard door God. Vrijgesproken van elke schuld. Rechtvaardiging. En dit gaat natuurlijk straks gelden voor ieder mens. God rechtvaardigt nu al degene die gelooft of die hij geloof gegeven heeft. Maar straks zal dat werkelijkheid worden voor ieder mens. Vrijgesproken van elke schuld. Geweldig. Nou, het is fantastisch om door God gerechtvaardigd te zijn. Maar ik denk dat het nog mooier is om opgenomen te worden in Gods familie. En dan heb je het over verzoening. En dat is het tweede ingrediënt wat we vanavond gaan bekijken. Verzoening. En als je de Romeinenbrief leest, dan gaat de apostel Paulus daar in hoofdstuk 5, gaat hij daarmee beginnen met het thema verzoening. Want dan zegt hij in Romeinen 5 vers 10, dat we door de dood van Gods zoon zijn verzoend. En dan gaat Paulus het thema verzoening verder uitwerken in die hoofdstukken, na hoofdstuk 5, in de Romeinenbrief. En in hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief komt de apostel tot een culminatie van die uitwerking van verzoening. Want wat zegt hij daar in Romeinen 8? Nou, dat we Gods geest hebben ontvangen. Dat we geleid worden door Gods geest. Dat we zonen van God zijn geworden. Dat we opgenomen zijn in Gods familie. Dat we door de geest van God mogen zeggen, Abba, Vader. Dat is allemaal de uitwerking van verzoening. Wat is nou de meest ultieme uitwerking van verzoening? Zou iemand dat kunnen zeggen uit de zaal? Wat denkt u nou dat de meest ultieme uitwerking is van verzoening? Voor ons. Heeft iemand een idee?
Dat je altijd met hem zal zijn.
Ja. Ja. Ja, je bent nu al met hem. Hij woont in je hart. Hij heeft je zijn geest gegeven. En straks zal je daar ook zijn waar de zoon is. Dat geldt dus voor nu en voor de toekomst. Maar ik bedoel eigenlijk meer, als je nou bent opgenomen in Gods familie, als zoon van hem. Wat is dan de meest ultieme uitwerking voor ons? Dat je bent opgenomen in Gods familie, als zoon van God.
Dat je op hem gaat lijken.
Dat je op hem gaat lijken.
Thuis is.
Dat je thuis.
Dat zijn liefde beantwoorden.
Zijn liefde beantwoorden, ja. Met vader. Je hebt geen tussenpersoon meer nodig. Je kan rechtstreeks Abba Vader zeggen tegen hem. Geweldig. De meest ultieme uitwerking voor ons nu van verzoening staat in het laatste vers van hoofdstuk 8. En dat is dit. Daar zegt de apostel Paulus. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Nou, wat betekent dat? Als we zijn opgenomen in Gods familie, dan is er geen mens hier op deze aarde. Geen situatie waarin je terecht kan komen. Geen gebeurtenis. Geen omstandigheid. Wat je zou kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Wij zitten met een kabel vast aan Gods liefde. Een kabel wat sterker is dan staal. Niemand kan ons scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus. We zijn gezekerd in Christus Jezus. En weet u wat nou zo fantastisch is? Er staat ook bij, nog engelen, nog machten. Nog heden, nog toekomst, nog krachten. Dus er is niemand op aarde. Maar er is ook helemaal niemand in het hele universum niet. Geen machten, geen krachten, niets kan ons scheiden van de liefde Gods. Die is in Christus Jezus onze Heer. Vindt u dat niet fantastisch? Nou, dat is geweldig. Dan hebben we zo'n zekerheid in die liefde van God. Die is in Christus Jezus. Geweldig. Nou, waar wordt nou het thema verzoening gekoppeld aan Gods plan? In Romeinen 8, vers 28 tot 30. Daar staat het volgende. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen, daar komt het, plan, daar zijn we mee bezig, Gods plan, protheses, geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat kunnen we leren uit deze versen? Ten eerste dit. Dat God alle dingen doet medewerken naar binnen in het goede. Voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn plan, daar zijn we mee bezig, Gods plan, geroepenen zijn. Daar kom ik dadelijk op terug, op dat woordje geroepenen. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En er staat er, opdat hij, de zoon, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Als je nou gaat nadenken over de schepping, dan is de zoon van God de eerstgeborene van elk schepsel. Colossenzen 1 vers 15. Ga je nadenken over rechtvaardiging, dan is de zoon van God de eerstgeborene uit de dood. Colossenzen 1 vers 18. Maar ga je nadenken over verzoening, dan is de zoon van God de eerstgeborene onder vele broederen. Dan kom je in die familiesfeer terecht. Hij is de eerste. En wij zullen hem straks volgen. Heel dat hoofdstuk 8 ademt helemaal verzoening uit. Wat is de uitwerking van verzoening? Dat we geleid worden door Gods geest. Dat zegt ook dat geroepene, hè? Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn plan geroepenen zijn. Wie zijn nou die geroepenen? Dat zijn wij, dat zijn degenen die geleid worden door Gods geest. Die zonen van God zijn. Die door deze geest mogen zeggen, Abba, Vader. Dat zijn wij. Dat bent u, dat bent ik. Dat zijn die geroepenen. Die door de dood van Gods zoon verzoend zijn. Die al ja mochten zeggen op die verzoening. En wederzijds verzoend zijn met God. Nou, hier vinden we eigenlijk die koppeling, hè, zijn plan. Met eigenlijk de inhoud van heel hoofdstuk 8. Dat heeft allemaal te maken met de uitwerking van verzoening. Wat werkt dat uit voor ons? En we weten natuurlijk dat verzoening niet alleen voor ieder mens geldt. Maar dat Colossense zegt dat in het bloed van zijn kruis straks God wederzijds verzoend is met elk schepsel. Verzoening is universeel omvattend. Als we nou gaan kijken naar dat woordje geroepenen, dan zou je af kunnen vragen, wat was nou eigenlijk de basis van God dat hij ons geroepen heeft? Is er dan bij God zoiets als een keuze? Wat was dan het basisprincipe van God dat hij voor ons koos? En dan komen we gelijk bij het derde ingrediënt voor vanavond. Waar wordt Gods plan gekoppeld aan Gods keuze? Nou, in een hoofdstuk later, Romeinen 9. Gods plan gekoppeld aan zijn keuze. Wat staat daar? Daar staat in Romeinen 9, vers 9 tot 11. Daar staat, want er ligt een belofte in dit woord. Omstreeks deze tijd zal ik komen. En Sara zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen. Daar is ook Rebecca, bevrucht van één man, onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het plan van God, daar komt ie, plan van God, zal blijven als een keuze. Niet uitwerken, maar op grond van hem die roept, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Wat kunnen we leren uit deze verse van Romeinen 9? Nou, als je dit leest, dan kan het eigenlijk je leven op zijn kop zetten. Want de impact van deze woorden is zo groot. Want weet u wat hier staat? Dat het basisprincipe van Gods keuze is niet uit werken van een mens. God gaat een mens niet kiezen vanwege zijn werken. Maar het basisprincipe van Gods keuze, daar zit zijn plan achter. En is op grond van hem, van God, die roept. Het is de keuze van de pottenbakker, niet de keuze van het klein. Het is de keuze van de schepper, niet de keuze van het schepsel. Hier wordt het basisprincipe onthuld. Het basisprincipe van Gods keuze voor zijn instrumenten in zijn plan. Niet op grond van werken van een mens, maar op grond van God die roept. God roept Jacob om een deel van zijn plan uit te werken. God roept niet Esau voor dat deel. God roept Jacob. En dat was al bekend dat hij Jacob zou roepen, zou kiezen, nog voordat de kinderen geboren, voordat beide broers geboren waren. Was dat al bekend? Had hij dat al bekend gemaakt aan Rebekka? God kiest voor Jacob. En God roept Jacob. Voor dat deel van zijn plan. Om dat uit te werken. Waren zij nou uniek? In dat plan van God. Was nou Gods keuze voor Jacob? En niet voor Esau. Nog voordat de beide broers geboren. Was dat uniek? In zijn plan. Wat denkt u? Was dat uniek? Ik zie Gijs al nee schudden. Wat denkt u? Is dit een uniek geval?
Nee, want met Ismaël en Isaac was dat ook.
Ismaël en Isaac, ja. Maar ik wil naar ons toe. Ik wil eigenlijk naar ons toe, onze situatie. Dit was niet uniek. Want wat kunnen we lezen in de Efezebrief? In het eerste hoofdstuk. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons zegent met iedere geestelijke zegen. Te midden van de hemelingen in Christus. En dan komt het. Zoals Hij, God, ons uitkiest in Hem. Voor de nederwerping van de wereld. Opdat wij heilige en smetteloze voor zijn aangezicht zijn. Weet u, God heeft ons ook uitgekozen. Heeft ons ook, nog voordat we geboren waren. Maar zelfs nog voordat Jacob geboren was. Voor de nederwerping van de wereld. Dat gaat ver terug, hè. Had God ons al als lichaam van Christus uitgekozen in zijn plan. In zijn protheses. Om instrument te zijn. Om dat deel van zijn plan te vervullen. Wat hij nodig acht. Alles fantastisch. Hè? Dat is fantastisch. Het geval van Jacob en Esau was niet uniek. God had ons al uitgekozen. Voordat zonde en kwaad de wereld binnendrong via Adam. Had God ons al uitgekozen. Nou, we hebben nu drie dingen gezien. Hè? We hebben Gods plan, daar zijn we mee bezig, hebben gezien, gekoppeld aan rechtvaardiging, Romeinen 3, aan verzoening, Romeinen 8, en aan zijn keuze. Romeinen 9. En het lijkt wel alsof we een bepaalde tentoonstelling, in een bepaalde tentoonstelling zijn, hè, vanavond. We lopen met z'n allen in een tentoonstelling. En op het ogenblik hebben we de eerste, met een tentoonstelling heb je altijd verschillende hallen, hè, waarin je bent. We hebben de eerste hal gehad vanavond, dat is de Efezehal. En we hebben in die Efezehal hebben drie dingen gezien. We hebben dus de tentoonstelling van Gods plan, hebben kunnen zien dat Gods plan is gekoppeld aan rechtvaardiging, aan verzoening en aan zijn keuze. En nou stappen we vanuit de Romeinenhal, stappen we in de Efezehal, in de tweede hal. En daar gaat de apostel Paulus in een voortschrijdend inzicht, maar door in het openbaren van Gods plan. Hij gaat veel meer erover zeggen. Dan komen we aan bij punt 4. We zijn nu in die Efezehal. En de apostel Paulus gaat dan verder met openbaren van Gods plan. Want in de Efezebrief, in het eerste hoofdstuk, wordt Gods plan gekoppeld aan het thema het al ophoofden. Het al ophoofden. Nou, dat is wel erg klein, hè, deze lettertjes. Ik zal het voorlezen. Een slokje water. Daar staat, gezegend zij de God en Vader. Vader met een hoofdletter. Van onze Heer Jezus Christus. Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus. Zoals Hij ons uitkiest in Hem voor de nederwerping van de wereld. Opdat wij heilige en smetteloze voor zijn aangezicht zijn. In liefde ons tevoren bestemmen tot het zoonschap. Door Christus Jezus voor zichzelf. In overeenstemming met het welbehagen van Gods wil. God heeft er vreugde in, hè, dat gebeurt. Tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Die ons begenadigt in de geliefde. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed. De vergeving van de krenkingen. In overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Die hij laat overvloeien in ons. En nou komt het. In alle wijsheid en bezonnenheid ons bekendmakend. Het geheimenis van zijn wil. En dat geheimenis van zijn wil is in overeenstemming met zijn welbehagen. Dat hij, God, zich voornam, God plande iets, protitemi, daar komt het weer. Gods plan, hij plande. Dat hij plande in de Zoon, in hem. En wat plande God dan? Nou, tot beheer van het complement van de era's, om het al te culmineren in de Christus. Zowel wat in de hemelen, als wat op de aarde is. In hem ook, zijn wij, door loting aangewezen. Wij die tevoren bestemd zijn. In overeenstemming met het plan, daar komt hij weer, prothesis, het plan van hem, die alles bewerkt. In overeenstemming met de raad van zijn wil. Wat kunnen we leren uit deze verse? Nou, dat God iets plande in de Zoon. Wat plande hij dan? Dat heeft te maken met het geheimenis van zijn wil. Het geheimenis van Gods wil. En wat is dat dan? Nou, in de verre toekomst komt er een seizoen aan, een era aan. En in dat seizoen, dat is het laatste seizoen wat aanbreekt, wat alle voorgaande seizoenen compleet maakt, wordt elk schepsel, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is, wordt samengebracht, wordt geculmineerd, wordt opgesomd, wordt opgehoofd, onder het ene hoofd van het universum. Dat is Christus. Christus is het enige hoofd van het universum. En in dat laatste seizoen wordt het al, elk schepsel, wordt gebracht tot het moment dat ieder schepsel gaat zeggen, Heer is Jezus Christus, tot eer van God de Vader. Hij is hoofd van het universum. Dat gaat er gebeuren. En er staat, In hem ook zijn wij door loting aangewezen. Dat wil zeggen dat God heeft ons als lichaam van Christus bestemd om dat te gaan doen. Om elk schepsel tot dat geestelijk inzicht te brengen. Dat ieder schepsel gaat zeggen, het hoofd van het universum, dat is Christus. Dat is Christus. Wij die tevoren bestemd zijn, in overeenstemming met het plan van God. Dat zit erachter. Die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. En nou begrijpt u misschien ineens wat beter dat ik aan het begin van de avond zei, dat dat plan van God eigenlijk speciaal gebouwd is rondom zijn zoon, Christus Jezus die het uitvoert, maar ook rondom de gemeente. Die de veelvuldige wijsheid gaat verkondigen, te midden der hemelen, en die in dat laatste seizoen het al gaat culmineren, gaat opsommen onder Christus. Hij is het enige hoofd van het universum, zodat God alles in allen kan worden. Fantastisch is dat, hè? Fantastisch. Wij hebben zo'n hoge status in Gods plan van tijdperk. Dat is ongelooflijk. En in de Efezebrief staat natuurlijk ook dat we in de komende periode, de komende tijden, de komende eonen, Gods genade gaan tonen, hè? Ook te midden van de hemelingen. En als je praat over genade, dan komen we aan het laatste ingrediënt voor vanavond. Genade. Waar wordt Gods plan gekoppeld aan genade? Nou, Gods plan wordt in verband gebracht met genade, ons gegeven in Christus Jezus in 2 Timotheus 1, vers 8 en 9. En als je dat leest, dan moet je even voor ogen hebben dat dit de laatste brief is die de apostel Paulus schreef aan zijn geestelijk kind Timotheus. En toen had hij al Efeze, Colossense en Filippense geschreven. Hij had het complete evangelie neergelegd. En wat zegt hij? Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij, zijn gevangenen. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden. Dat is nog eens andere koek, hè? In de wereld van geloof wordt hier ook wel eens van gemaakt, maar wees mede bereid voor het evangelie succes te vieren. Dit is wel wat anders, hè? Voor het evangelie te lijden. Als je dat overkomt, dan is het altijd in de kracht van God. God geeft je de kracht om eronder te blijven staan, om je staande te houden. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, die, staat er, ons redt en ons roept met een heilige roeping. Niet in overeenstemming met onze daden, maar in overeenstemming met zijn eigen plan. Daar komt het weer. Zijn eigen plan. Prothesis. En de genade welke ons gegeven is in Christus Jezus. Voor eonische tijden. Valt u nou ook niet gelijk op? Dat eigen werken door de apostel Paulus volledig buitenspel worden gezet. God heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping. Niet in overeenstemming met onze eigen werken, onze eigen daden. Maar zijn plan zit erachter, zijn eigen plan. En de genade die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus. Wanneer? Voor eonische tijden. Dus voordat de klok begon te tikken. Tik, tak, tik, tak. Voor die tijd. Voordat God de tijden in werking ging zetten. Dat was eigenlijk in de tijd dat hij zijn plan ging bedenken. En toen had hij bedacht dat hij een lichaam van Christus zou gaan kiezen, zou gaan redden en roepen met een heilige roeping en alvast genade zou geven. Fantastisch, hè? Geweldig is dit. Voordat de tijden gingen lopen. Kijk, weet u wat ik nou zo fantastisch hieraan vind? Als je gaat nadenken, als je gaat lezen over Gods plan, hè, zijn protheses, dan is dat niet een plan van God, wat hij bedenkt en dan in werking zet en dan denkt, we zien wel waar het schip strandt. Nee, als God een plan bedenkt, zijn protheses, dan bedenkt hij van tevoren Dat moet 5 tijdperken gaan duren. Ik moet uiteindelijk alles in allen worden. De zoon moet sterven aan een kruis. Hij moet een verloren schepping gaan redden. Door zijn bloed en de dood. Ik moet een instrument, kies ik uit. Om uiteindelijk elk schepsel op te hoofden onder Christus. Want hij is het hoofd van het universum. En ik ga ze alvast genade geven. Voordat de tijden gingen lopen. Fantastisch. Ik denk dat dit een goed moment is om even 10 minuten pauze. Even een kopje koffie te drinken. En misschien kan het dan even een beetje bezinken bij u. Want het is zo erg veel tekst. Tot zo.